Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn, zo de Heere wil, op donderdagavond bij de familie A.J. van Driel en de familie J. Holleman. Er zal ook op donderdagavond huisbezoek zijn bij broeder A. Visser en de familie D. Vroeg in de Wei. En tenslotte eveneens op donderdagavond bij zuster A. Nipius Kiviet en zuster Corine Peeman. Tot zover deze mededelingen met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119, de versen 65 en 67. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaren. En het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. 65 en 67 van Psalm 119.
Thank you.
die met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit Psalm 106, het derde vers, geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, Matthäus 13, vers 1 tot en met 23. We noemen u als schriftlezing Matthäus 13, vers 1 tot en met 23, na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 106, het derde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Matthäus 13. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had en het ging terstond op omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar aan die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben, maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in de steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid der wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit onze Dordtse leerregels. En de tekst voor de prediking is uit dit hoofdstuk, namelijk het laatste vers van het gedeelte dat u gelezen is. Matteüs 13, vers 23. Daar lezen we: die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voud. En we lezen uit hoofdstuk 3, 4 van onze Dordtse leerregels, de paragrafen 9 en 10. Paragrafen 9 en 10, waar het gaat over de vrucht op de prediking van het evangelie. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 9. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie. Noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept, en zelf ook die hij roept onderscheiden gaven meedeelt. Maar in degene die geroepen worden, van de welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat ze na kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen en zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad, Matteüs 13, paragraaf 10. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het Gode toeschrijven, die gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept, met het geloof en de bekering begiftigd, en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Laten we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen voor uw heilig aangezicht nu de avond van deze dag is gevallen. De wereld, althans het deel waarop wij wonen, ligt in donker. Maar wij mogen midden in de duister in dit lichte kerkgebouw bijeen zijn en rondom uw woord ons bezinnen op wat gij tot ons te zeggen hebt. En dan is het nodig, Heere, dat midden in de geestelijke duisternis van onze harten u zelf het licht ontsteekt. Het licht wat ge door woord en geest ontsteken kunt en ook in genade ontsteken wilt. En daar smeken wij om, of u in het duister van onze harten, en gij weet volmaakt hoe donker het is in onze harten, het licht van uw genade wil doen opgaan. We bidden u of u daartoe, zowel bij spreken als bij luisteren, uw zegen wilt geven. Schenk ons een stem om te spreken, kracht, inzicht en bovenal de bediening van uw geest, opdat we het woord vanuit schrift en belijdenis zuiver en helder mogen verkondigen. En wil u ook bij het luisteren alles wat een hindernis kan zijn wegnemen. Geef dat we niet in slaap mogen sukkelen. Geef dat we niet door de zorgen van het leven of de dingen die ons misschien heel erg bezighouden zo worden afgeleid dat we niet luisteren. Maar laat het heel in het bijzonder, nu het vanavond gaat over de vrucht op de prediking, op de roepstem van het evangelie, onszelf voor de spiegel mogen plaatsen. Voor de spiegel van dit deel van uw woord. En onszelf mogen afvragen, hoe luister ik? Hoe hoor ik? En als het dan zo is, Heere, dat we vanuit uw woord oprecht tot de conclusie moeten komen dat het met ons horen niet goed ligt. Dat we horen zoals degene die bij de weg bezaaid was. Of degene die op de rotsbodem bezaaid was. Of degene die tussen de doornen bezaaid was. Of op welke wijze dan ook. Heere, laat het dan zo mogen zijn dat ons dat niet met rust mag laten. Maar wil u ons onrustig maken. Zoals een van uw knechten vele eeuwen geleden het zei. Dat ons hart onrustig mag worden. Totdat het rust vindt bij u, o God. Heere, wil u ook denken aan hen die misschien door het woord geraakt zijn, maar met zoveel vragen tobben. En zichzelf misschien afvragen, ben ik niet een tijdgelovige? Wordt het woord en de indrukken toch niet verstikt door de zorgvuldigheden van het leven die me iedere week weer volop bezighouden? Heer, als die vragen ons bezighouden, geef dan ook dat vanuit uw woord vanavond duidelijk mag worden welke bede bijzonder nodig is. Als we met vragen worstelen of het geen oppervlaktewerk is. Wil u dan ons hart doorgronden. En de ploegschaar van woord en geest door de akker van onze ziel halen. Omdat dat onkruid weggerukt mag worden. En de rotsbodem gebroken mag worden door het krachtige werk van uw geest. Heere, geef dat we niet genoeg aan mogen hebben om oppervlakkig geroerd te worden door het woord. Maar dat we staan naar de doorwerking van uw geest. Naar een hartgrondig werk van bekering en van vernieuwing van het leven. Want dat is het wat ge wilt doen, bij de een meer geleidelijk dan bij de ander. Maar ge leert het al uw kinderen, dat niet slechts een stukje geraakt behoeft te worden, maar dat het hart vernieuwd, het leven veranderd moet worden. En dat ge daar in de oefeningen van het geestelijke leven al uw kinderen iets van leert. Heere, leer het ook ons. Wil geven dat wanneer deze dingen vanavond in alle ernst, en laat het ook zijn mogen in alle liefde, aan het hart van de gemeente gelegd worden, dat wij daar onderwijs uit ontvangen. Beschamend onderwijs, want dat ligt er ook in opgesloten. Bestraffend onderwijs, we kunnen dat niet missen. Maar ook bemoedigend en vertroostend onderwijs. Heere, laat het zien dat er bij u raad is voor het hardste hart. Voor de steenrots onder de oppervlakte. En voor de doornstruiken die zulk inheems gewas zijn. En zo kwalijk de akker van ons hart verzieken. Wil u geven, Heere, dat die akker die van nature nooit bereid is, door de ploegschaar, door het werk van uw geest en van uw woord bereid mag worden. Ja, leer het ook uw kinderen om u steeds meer te zoeken naar die bereidende genade, waardoor ons hart steeds meer bereid wordt om uw woord te ontvangen, om uw woord te horen, om uw woord te verstaan, om naar uw woord te leven. Want dat is ook in het leven van hen die u kennen mogen zo noodzakelijk. En laat er dan één verlangen mogen zijn om nu in het donker, door het duister heen, de deugden te verkondigen van hem die riep en die al uw kinderen overzette uit het duister in het wonderbare licht. Heere, wees met heel de gemeente. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Ontferm u over hen die een verborgen kruis hebben te dragen. Wil u, dat u alles weet en ziet, niemand voorbij gaan, maar aan ons allen denken. We dragen heel in het bijzonder zuster van der Meij uit Alphen aan de Rijn aan u op. Heere, u weet dat er enkele weken geleden sprake was van een operatie die niet door kon gaan. Maar nu, als alles zo gaat zoals de plannen zijn, zal ze komende woensdag geholpen worden. We dragen haar, haar man, hun gezin aan u op. En bidden of u haar door wilt helpen. En laat het zo mogen zijn dat de operatie gezegend mag worden. En zou u haar leven willen verlengen en gezondheid willen schenken opnieuw. Heere, wil u onze ambtsbroeder bijzonder ook in deze omstandigheden gedenken met haar en met hun kinderen. En leer hen om maar van u afhankelijk te zijn en achter u aan te komen. Onmogelijk als we zien op onszelf. Maar bij u zijn dingen mogelijk die voor ons mensen onmogelijk zijn. Ontferm u over hun allen. En laat deze omstandigheden nog gebruikt worden, opdat er eeuwigheidswinst uit voort mag vloeien. En laat de gebeden voor hen ook onder ons mogen vermenigvuldigen. Wil u zijn, Heere, met heel het werk in uw koninkrijk. We bidden of u uw koninkrijk wilt uitbreiden onder ons, in onze kerk, maar ook in de hele gereformeerde gezinte hier in Nederland. U weet hoeveel verdeeldheid en verbrokkeling, hoeveel verwereldlijking en afval er is. Wanneer we zien op onszelf en wanneer we naar de uiterlijke gestalte van de kerk zien, dan is er zo weinig aantrekkelijks. En we moeten het belijden, zeker ook in het licht van de stof die vanavond voor ons ligt. Dat is van ons. Dat is de hardheid van ons hart. En de rotsbodem en de doornen. Heere, vergeef. Wil u geven dat er een geestelijk ontwaken mag komen en een wakker geschud worden en een zoeken naar uw wederkeer tot u. Wil u dat schenken ook in ons goede vaderland? Wil u geven dat ook binnen de kerken? En laat uw geest dan krachtig mogen werken en wil u een honger geven. Een honger niet naar het brood, niet naar het vele voedsel wat we door uw goedheid nog mogen bezitten. Niet naar de brooddronkenheid waarvan vooral deze maanden vaak zo vol zijn. Maar dat er een honger mag zijn en mag komen naar het woord. Naar het evangelie van vrije genade. En zou u dan willen geven, Heere, dat dat woord helder en klaar in zijn tweezijdigheid, wet en evangelie, recht en genade, klinken mag. En dat het vrucht mag dragen. De vrucht is van u, worden er vanavond op gewezen. Daar is geen schrapje van ons bij. Maar u wilt mensen gebruiken. U wilt ook een eenvoudige kerkdienst zoals deze gebruiken. Heere, wil u het dan doen. Niet om iets van ons, maar schenk het ons uit enkel genade. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog gemeente uit Psalm 19, vers 4 en vers 6. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Psalm 19, vers 4 en vers 6 zingen we dan samen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, ik vertrouw op God. Door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Psalm 56, het vijfde vers, aan het einde van de prediking. Het verhaal zal de meeste van u misschien bekend zijn, gemeente. Maar het is eigenlijk te treffend om er vanavond niet mee te beginnen. Begin van de 18e eeuw was Engeland in beroering vanwege het begin van de grote opwekking. George Whitefield was een van de mannen die krachtig door God gebruikt werd en wiens prediking rijke vrucht droeg. Soms op heel ongewone en wonderlijke wijze. Ooit preekte hij in de open lucht, ergens in een mijngebied. Dat moest, want in de kerken was voor hem geen plaats. Die hoogmoedige en vaak zo op hun status gesteld zijnde Anglicaanse kerk had voor deze begenadigde prediker geen preekstoel over. En daarom preekte hij op karren in de open lucht, waar hij maar ook een plekje vinden kon. En op een gegeven ogenblik, terwijl de honderden, de duizenden rondom hem heen dromden, sprak hij. En zoals altijd was zijn reden met veel ernst en de geweldige aandrang om nu het nog het heden van de genade is, de Heere te zoeken. De noodzaak van de bekering, het oordeel van God over de onbekeerlijkheid en de genade die in Christus is, dat waren zo wat grondtrekken van zijn prediking. En op een gegeven ogenblik, de dienst duurde lang, want Whitefield preekte vaak meer dan 2 uur. En er was zoveel honger naar het woord dat de mensen bleven staan of bleven zitten, maar met grote aandacht bleven luisteren. Kwam er uit de mijnen een ploeg mensen naar boven. Hun dagtaak zat erop. 12 uur hadden ze onder de grond gezeten. En hun gezichten waren zwart van het gruis. En ze gingen langs die hele bijeenkomst heen in de richting van het dorp, de plaatselijke kroeg, om daar hun dorstige, bestofte kelen wat te smeren. Maar uit nieuwsgierigheid bleven er zeker zo'n stuk of 10 staan. Grote, ruige, sterke kerels. Die niet voor vloeken en voor geweld uit de weg gingen. En terwijl ze daar stonden uit nieuwsgierigheid, werd hun aandacht getrokken. En binnen de 3 kwartier stroomden de tranen over hun wangen. En trokken witte sporen in hun zwart bestofte gezichten. Wat moet ik doen, zei de een half luid, om zalig te worden? Kan ik nog bekeerd worden? En een beroering golfde door die hele massa. Want de mensen wisten, die mijnwerkers, dat is het hardste volk, het bruutste volk, het goddeloosste volk uit de omgeving. Hoe komt dat toch? Dat God dan op zo'n manier zulke mensen in het hart grijpt. Terwijl er menselijk gesproken nauwelijks aanleiding en nauwelijks verwachting was. Is het omdat die mensen toch op die dag wat anders gestemd waren? Is het omdat die prediker, George Whitefield, zulke geweldige gaven had? Is het omdat hij zo wist te werken op het gevoel van de massa, zoals soms vandaag gezegd wordt? Nee, gemeente, dat is de diepste verklaring niet. De diepste verklaring is, zoals we het samen gelezen hebben, vanuit de schriften en vanuit onze belijdenis. Wanneer het evangelie zijn kracht doet en zijn vrucht draagt, dan moeten wij dat niet toeschrijven aan de mens. Alsof hij zichzelf daartoe zou kunnen opwerken. Of dat een dominee met een techniek of met zijn gave dat zou kunnen bewerken. Dat is alleen de genade van God. En zo willen we samen stilstaan op grond van schrift en belijdenis bij het effect van de prediking van het evangelie. En we letten op twee dingen. Het effect bij hen die niet bekeerd worden. Daarover lezen we in paragraaf 9. En het effect bij hen die wel bekeerd worden. Paragraaf 10. Het effect van de prediking van het evangelie. Het effect bij hen die niet bekeerd worden. En het effect bij hen die wel bekeerd worden. Het is opmerkelijk dat onze Dordtse leerregels, wanneer ze op dit punt zijn aangekomen, namelijk gaan spreken over de vrucht op de prediking, het effect van de prediking, dat ze dan aansluiten bij de woorden van de Heer Jezus zelf. Want eigenlijk vindt u in artikel 9 terug het onderwijs van de Heer Jezus in die bekende gelijkenis van het zaad en van de zaaier. En van dat zaad dat op verschillende soorten grond terecht kwam. Wij noemen dat meestal de gelijkenis van de zaaier. Maar het is eigenlijk beter om te zeggen het is de gelijkenis van de verschillende soorten grond. Want dat is het punt waar het in de gelijkenis eigenlijk om gaat. Dat maakt ook het onderscheid. Hoe het zaad terecht komt. Hoe komen de opstellers van de Dordtse leerregels daartoe om zo nadrukkelijk bij dit deel van het woord van God aan te knopen? Wel, we gaan even terug. 2 weken geleden hebben we gezien dat de Dordtse vaderen benadrukt hebben dat wanneer het evangelie gepredikt wordt, dan wordt het gepredikt in alle eenvoud, in alle ernst, maar ook in alle oprechtheid. Dat wil zeggen dat wanneer de Heere mensen roept tot bekering, zondaren roept tot bekering, dan meent hij oprecht wat daarin aan de orde komt. Dan betekent dat niet dat de roepstem tot bekering alleen voor de uitverkorenen zou gelden. En voor degene die verworpen zijn, minder gemeend zou zijn van Gods kant. Dat is goddeloos om dat te denken. Gods roepstem tot bekering is net zo gemeend tot de onbekeerde als tot degene die al tot bekering gekomen zijn. En degene die geroepen worden, worden allen zonder uitzondering in diepe ernst geroepen. We hebben het geïllustreerd vanuit het evangelie zelf, hoe de Heere Jezus Christus kort voor zijn lijden en sterven in snikken uitbarsten over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en gij die stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, hoe menigmaal heb ik u tot bekering willen brengen, maar gij hebt niet gewild. Dan weent de Heer Jezus over die stad, over de hardheid van de harten van de fariseeën die hem straks zullen binden. Over de hardheid van het hart van een Caiaphas, Annas, Pilatus, al die mensen die in Jeruzalem verblijven. Jeruzalem, Jeruzalem. Want het is de wil des Heren. Zo zegt de schrift ons, dat zondaren tot bekering komen. Hij heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heeft hij lust dat men zich bekeren en leef. Dat is Gods liefste wens. Oh, ik weet dat daar rijzen vele vragen. Daar komen we misschien vanavond, maar anders in elk geval een volgende keer nog op terug. Kon de Heere dan niet alles in het werk stellen om allen zalig te maken? Gemeente, dat zijn vragen die we voor dit moment maar laten liggen. Laat ik alleen dit zeggen. De Heere is bij machte om alles te doen. Daar mogen we niet aan twijfelen. Maar hij heeft de weg der zaligheid zo geordend en zo ingesteld. Dat het beste is voor arme zondaren. En het meest in overeenstemming met al zijn heilige deugden. En daarom is het inderdaad zo. Dat God niet allen zalig maakt. Al heeft hij geen lust in de dood van de zondaar. Dat staat vast. Want dat zegt de Bijbel zo zonneklaar en zo overduidelijk. Maar als dat dan zo is dat de Heere in zijn evangelie tot zondaren komt en ze roept en dat wel gemeen doet. En dringt tot bekering en roept tot bekering. En de Heere Jezus Christus zelfs weent over de onbekeerlijkheid en de hardheid van de harten in Jeruzalem. Dan moeten we wel de volgende stap daarbij zetten. En zeggen, dan is het nodig dat die zondaar die geroepen wordt, ook door genade tot Christus komt. Artikel 9 zegt dat velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden. Daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God die door het evangelie roept. En zelf ook die hij roept onderscheiden gaven meedeelt, maar in degene die geroepen worden. Wat hierin duidelijk wordt is allereerst dat degene die geroepen worden ook moeten komen, behoren te komen, tot bekering moeten komen. Het is niet genoeg als het evangelie in al zijn rijkdom gepredikt wordt en daar blijft het bij. Laten we dat heel nadrukkelijk stellen. Want je hoort wel eens geluiden en die dringen door zelfs in onze gezindte. Het is genoeg als het evangelie maar gepredikt wordt. Als het aanbod van genade maar ruim en rijk klinkt. Nee, zeggen onze Dordtse leerregels. Dat is wel nodig. Dat is het eerste vereist. Maar dat is niet genoeg. Die zondaar die geroepen wordt, daar moet ook wat mee gebeuren. Die moet ook komen. Die moet ook tot bekering komen. Boston zegt in een van zijn preken, ik had eigenlijk de hele bladzij maar voor willen lezen, want het is zo prachtig, maar ik vond geen tijd van de week om al dat Engels te vertalen. Ik zal het maar samenvatten in mijn eigen woorden. Boston zegt in een van zijn preken, iemand kan bijna sterven van dorst. En bij de fontein neervallen. Het water ruiken. Maar als die niet drinkt, wordt zijn dorst toch gelest. En komt die toch nog om. Hij kan als vluchteling voor de poort van de stad in vermoeidheid in het gras gaan liggen. Maar als hij de poort niet binnengaat en de bloedwreker komt en doodt hem, dan is de nabijheid van de stad geen redding voor hem. Voelt u het? Het evangelie kan gepredikt worden, dicht bij u gebracht worden, dicht bij uw hart gebracht worden. Maar als u dat evangelie niet persoonlijk door het geloof van harte leert omhelzen en in de weg van de bekering de kracht van dat evangelie niet ervaart, dan is de scherpste prediking van de wet en de liefdevolste prediking van het evangelie uiteindelijk u niet tot nut. En daar gaat het dus om. Niet slechts dat dat evangelie verkondigd wordt, dat is op zich dringend nodig. Maar dat dat evangelie zijn kracht gaat doen, doorwerkt en doordringt in ons hart. En vandaar dat het zo dringend nodig is dat in iedere dienst een dominee op de kansel en als het goed is alle mensen voor de dienst of aan het begin van de dienst worstelen. Och Heere, geef dat het woord vandaag zijn vrucht mag dragen. En dat het door mag werken in het leven van velen. En dat mensen tot bekering komen mogen. Dat het evangelie, dat de wet ingedragen wordt in de harten. En dat het niet zo mag zijn dat we slechts het woord horen en instemmen. Of misschien met een lichte schouderophaling thuis bij de koffie zeggen: de dominee was er vanmorgen ook niet zo bij. En verder onbekeerd doorleven. Het moet ingedragen worden in ons hart. En hoe gebeurt dat nu? Wel, daarover gaat het in deze stukken van de Dordtse leerregels. Niet alleen in de paragrafen die vanavond voor ons liggen, maar ook nog in de volgende paragrafen. We zullen dus vanavond lang niet alles kunnen zeggen, maar daarover gaat het. Hoe dat woord ingedragen wordt in de harten van zondaren. En hoe dat zondaren door de kracht van woord en geest tot bekering komen en vernieuwd worden. Kijk, en dan begint dat natuurlijk, u hebt dat al begrepen, met aandacht te vragen voor mensen bij wie dat niet gebeurt. Wanneer door het evangelie Christus wordt aangeboden en God welgemeend en ernstig roept: wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Als dan mensen niet tot bekering komen, dan ligt dat niet aan God. Dan ligt dat ook niet aan Christus in het evangelie aangeboden. Dan ligt dat ook niet aan de Heere die riep. En die misschien zelfs aan degene die geroepen werden ook nog onderscheiden gaven gaf. Wat bedoelt de Dordtse leerregels daarmee? Wel, daarmee bedoelen ze niet de zaligmakende gaven. Want dat kan niet. Het gaat hier over mensen die onbekeerd blijven. Maar zelfs wanneer iemand onbekeerd blijft en dus niet de gaven van de genade van God ontvangt, kan hij nog wel veel van de Heere ontvangen als algemene blijken van Gods goedheid. Iemand kan een geweldig goed verstand ontvangen en een zekere belangstelling voor het woord van God. Nou, dan gebeurt het wel eens dat je jonge mensen en ouderen hebt die zich heel sterk verdiepen in het woord en die veel van de Bijbel en de dingen van de Heere weten. Dat is op zichzelf goed, was het er onder ons maar meer. Dat er gegraven werd in de schriften. En vooral tegen sommige van de jongeren en misschien ook van de ouderen zou ik alleen maar willen zeggen: onderzoek de schriften en goede dingen die over de schriften geschreven zijn. Er is nog zoveel te vinden. Maar kijk, als je nou een beetje kennis hebt van de dingen van het woord van God en van de leer van de kerk, en misschien ook wel van de wegen die de Heere soms gaat in het leven van mensen. Dat is een gave. Uiteindelijk heb je die van God gekregen. Het inzicht, het verstand, de belangstelling. Maar als het niet meer is, is het niet genoeg. Als je met veel gevoel een psalm zingt of een goed aangrijpend geestelijk lied. Dat is een gave. En er zijn mensen die prachtig kunnen zingen. Of met allerlei instrumenten muziek kunnen maken. Dat is een zegen. Maar als je alleen maar eens ontroerd bent bij een psalm die gezongen wordt, of aangesproken wordt door welklinkende muziek, al is dat nog zulke geestelijke muziek. Al is het de melodie van een van de meest aangrijpende psalmen. En het blijft daarbij. Dat is wel een gave. Maar het is niet genoeg. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente. Laten we hier, zoals onze belijdenis op grond van de Bijbel het zegt, de dingen toch helder en geestelijk zien. Een beetje inzicht en verstandelijke kennis van het woord en van de waarheid, hoe goed op zichzelf ook, is niet de bekering. En een ontvankelijk gemoed voor een prachtig lied, waarbij een traantje wegpinkt, is niet de bekering. Ik heb het ook wel eens verteld van die dominee die me opbelde nadat ik ergens ooit een lezing gehouden had over die andere bekende opwekkingsprediker, Jonathan Edwards. Die zoveel vrucht op zijn preken zag, maar ook zo waarschuwde tegen alleen maar wat traantjes en alleen maar wat gevoel en alleen maar wat voorbijgaande emoties. Hij had in kampen gestaan in de hervormde kerk. En daar was onder zoveel tijd, zaterdagsmiddags, kerkenvol. Orgelbespeling met samenzang. De bekende psalmen, bekende gezangen met Willem Hendrik Zwart. En de mensen waren tot tranen toe bewogen. Op zichzelf niet verkeerd. Ik zeg daar ook geen kwaad woord over. Alleen als die dominee dan bij de uitgang stond en dat gemeentelid is aanschoot wat nooit zijn gezicht in de kerk liet zien. En dat gemeentelid is aanschoot wat helemaal niet meeleefde. Zie ik u morgen nu ook? Nee, dominee, preken dat hoeft voor ons niet. Maar hier kun je je geloof zo belijden. Voelt u het? Een van de dingen die we vandaag aan de dag in Nederland kwijt aan het raken zijn, is de heldere schriftuurlijke kijk op wat geestelijk leven is. En daar komt een soort emotionaliteit voor in de plaats, waarvan ik bang ben dat ze weinig meer te maken heeft met wat de Bijbel zegt. Als ik maar voel dat ik geroerd of getroffen ben, dan doet de uiterlijke vorm er niet zo toe. Je kan ook geloven zonder de kerk. Gemeente, dat is door en door onbijbels en levensgevaarlijk. En laten we het in het licht van deze dingen, maar heel eerlijk vanuit de schriften zeggen, God bekeert mensen niet anders dan in de tijd van David en in de tijd van de apostelen en in de tijd van Luther en Calvijn en in de tijd van de groten in de latere kerkgeschiedenis en in de tijd van een Hendrik de Kok en noemt u de vaders van de afscheiding maar op. En als hij werkt, werkt hij door het woord. En dan heeft een mensenkind niet genoeg aan alleen maar een emotie en een traantje. Dan is de dringende vraag, hoe komt mijn hart vernieuwd? Hoe komt mijn leven veranderd? Dan hebben we niet genoeg aan wat gaven, maar aan de hartvernieuwende genade van God. Kijk, en dat is de achtergrond van het spreken van deze Dordtse leerregels over die gelijkenis van de Heere Jezus. Ze zeggen, wanneer we die gelijkenis nu even ter sprake brengen, laat het dan eens duidelijk zijn dat dat woord volgens de gelijkenis op allerlei plekken terecht kwam. En wanneer het op allerlei plekken terecht kwam, betekent dat niet dat het nooit helemaal niets deed. De Heere gaf wel eens gaven. Er was wel eens ontroering. Er leek wel eens iets van een sprietje uit die donkere aarde te komen. Maar het was niet het hartvernieuwende, krachtige werk van de Heilige Geest. Zo kwam een deel van het zaad terecht op de weg. En als sommigen van u zich nog herinneren de preken, de serie preken die we over deze gelijkenis gehouden hebben, dan is duidelijk dat ermee bedoeld wordt, nee, niet zomaar een weg, maar een pad wat dorpelingen door de akker gemaakt hadden. 10, 12, 16 mensen hadden daarover gelopen en dan was die rulle aarde ingetrapt. Het was een soort primitief pad geworden, maar doordat de aarde ingetrapt was, was er geen plek meer dat het zaad door kon dringen en het zaad ketste af. Door zorgeloosheid, zo zeggen onze Dordtse leerregels, maakten het geen enkele indruk. Gemeente, dat is een levensgroot gevaar, dat door zorgeloosheid of doordat we oppervlakkig doorleven, het woord geen indruk meer maakt. Of misschien nooit indruk gemaakt heeft. Dat is ontzettend erg. Zoiets kunnen we ook zelf koesteren. Onbewust. Dat we maar doorleven. En ons eigenlijk met de geestelijke dingen nauwelijks bezighouden. Een gedachte misschien wel eens. Een beetje angst soms. Dingen waar we niet over willen praten, maar doorleven. Misschien iedere zondag in de kerk, op zich goed, dankbaar dat u er bent. U zult misschien geen keer overslaan, maar het rimpelt nooit uw ziel. U leeft maar door, u laat de indrukken ook niet toe. U weert het af. U werpt alles weg. En uit de kerk zijn het onmiddellijk de vogels. Ze zitten als het ware al op de daklijst buiten. En ze duiken neer. En onder het gekwetter na de dienst. Over allerlei dingen. Is het de boze zelf. Die wat er nog aan zaad overgebleven zou zijn. Vakkundig wegpikt. Noem ik soms uw naam? Dat altijd, na de dienst, onder de gesprekken, of onder de dingen waar u en jij je mee bezighoudt, het gaat over andere dingen dan over de dingen van God en van zijn dienst en van zijn woord. Daar hebt u de vogels, daar hebt u de boze. En uw hart blijft hard. Als het pad dat vertrapt is door de voorbijgangers. Weet u wat nodig is, gemeente, jonge mensen, ouderen? Dat de Heere zelf dat harde hart verbreekt. De bede die we elders in de schrift zo tegenkomen. Heere, schep mij een nieuw hart, een rein hart. Dat de ploegschaar van Gods heilige wet die harde bodem openbreekt. En dat onberoerd zijn, dat ongevoelig zijn wegneemt. Want vergeet u het niet, een van de ergste dingen die je kan overkomen. Een van de dingen waar je soms als dienaar van het woord onder gebukt kan gaan. Een van de dingen, en dat is nog veel erger, waardoor God bedroefd en vertorend wordt, is wanneer het woord in de levens van sommigen geen enkele rimpeling en geen enkele invloed lijkt te hebben. Daar waarschuwt de Heere Jezus voor en onze belijdenis onderstreept het. Er is nog een andere manier waarop het woord terecht kan komen, steenachtige. En het steenachtige, daar moet u zich bij voorstellen, rulle aarde aan de oppervlakte. Maar even daaronder een zware rotsplaat of misschien wel een heel rotsmassief. Het is maar een paar centimeter aarde wat er boven die rots staat. En als dan het goede zaad van het evangelie valt, dan dringt het wel door. En er komt wel iets uit voort. De gelijkenis laat ons zien dat, omdat het zo warm is daar, dat het zaad snel ontkiemt en omdat het niet naar de diepte af kan steken, komt het snel omhoog. Het zijn de eerste sprietjes die naar boven komen, die op dat steenachtige zijn. Maar als dan de zon gaat branden, ja, dan blijkt het dat het geen diepte van aarde heeft. En dat ze geen voedsel uit de grond kunnen zuigen en geen vocht uit de aarde kunnen halen. En het verdort. Het was maar voor een tijd. Ja, daar hebt u mensen, we hebben ze eigenlijk al genoemd en daarom kan ik er nu kort over zijn. Die alleen maar voor een moment onder de indruk zijn. En, houdt u dat maar vast vanavond, die daar heel hun leven op blijven steunen. Er zijn wat de mensen, ook in ons goede vaderland, wier enige christelijke godsdienst bestaat. En ik zeg het met groot verdriet in mijn hart. Uit eens een keertje ontroerd te zijn bij een lied. Of bij een begrafenis. Of bij een bijbeltekst. En daar leven ze mee. En daar sterven ze mee. En ze komen er, als God het niet verhoedt, voor eeuwig mee om. Want ik lees nergens in mijn Bijbel dat een traan genoeg is om zalig te worden. Mijn hart moet verbroken en vernieuwd worden. En dat gaat niet buiten tranen om en buiten ontroering om. Oh, dat weet ik. Maar het hart moet vernieuwd worden. En mijn leven moet veranderd worden. Het mag niet aan de buitenkant blijven. Ook niet aan de buitenkant van onze emoties. En dat gebeurt bij die man, die vrouw, bij wie het alleen maar in het steenachtige terechtkomt. Het dringt niet door, het is een moment, een opwelling. Maar als er iets op afkomt, als de prediking wat te scherp wordt, als het woord wat te ontdekkend aan het hart gelegd wordt, als er strijd op afkomt, dan zeggen ze, ja, maar dit is het niet. Zomaar een tijdelijke indruk, een emotie. En dan nog, dat derde, de doornen. Weer een ander soort grond. Een grond dit keer waar uiterlijk eigenlijk niets verkeerds aan te zien is. De man die de akker bebouwd heeft, die heeft geprobeerd om de doornen die er zijn weg te rukken en uit de grond weg te halen. Maar er is wat zaad van die doornen achtergebleven en misschien wat stronken zitten er diep in de aarde weggescholen. En als het zaad in de akker valt, dan groeit het zaad op. Het doet dus meer dan bij die rotsbodem. Het gaat dieper dan bij die rotsbodem. Maar samen met die goede zaden en met die tarwe groeien ook de doornen op. En uiteindelijk groeit dat inheemse gewas, de doornstruiken, inheems gewas in deze wereld vanaf het verloren paradijs. Ze groeien harder en ze verstikken het goede zaad. Daarvan zegt de Heere Jezus en de gelijk en de belijdenis zegt dat na. Dat zijn de zorgen van het leven en de rijkdom en de wellusten. En het in beslag genomen wordt door de dingen van de tijd. Waardoor alle indrukken die er kunnen zijn en alle geestelijke beroering die er kan zijn, opdroogt en wegebt en uiteindelijk verstikt. Gemeente, daar zitten heel veel lessen in die ik vanavond niet breed uit kan werken. Maar het hoofdmotief wil ik toch heel nadrukkelijk aan uw hart en aan het mijne leggen. Hoeveel keren is het drukke leven niet de oorzaak dat het woord verstikt wordt in onze dagen, bij u en bij mij? Nee, dat zeg ik niet omdat wij uit deze drukte en de jachtigheid van de tijd kunnen vluchten. Dat kan niet. God heeft ons hier geplaatst. En bij de een meer en bij de ander minder is er veel wat onze aandacht vraagt. Soms te veel. Maar zien we de gevaren nog wel? Dat we zo druk kunnen zijn met de dingen van dit leven, met ons werk, met ons gezin, met ons bedrijf, met de kerk, met het gemeentelijke leven, met alle dingen die op ons afkomen. Hoe is het met uw hart? Hoe is het met uw ziel? Worden al die dingen die uw aandacht vragen, die op u weggeplaatst worden, die u ook zomaar niet van u af kan schudden, niet tot doornen? En als u de doornen voelt knellen, smeekt u dan om de genade en de kracht van hem die eenmaal voor al zijn volk de doornen weggedragen heeft aan het vloekhout, of hij u verlossen wil van de doornen, van de beslommeringen van het leven en van de bezigheden, van de dingen, zo dat u er niet door verstikt wordt. Of zijn we door de week druk en vinden we dat we zaterdagsavonds toch nog wel heel laat op bezoek kunnen gaan, om maar iets te noemen, en kijken we dan heel vreemd van op dat we zondags in de kerk zitten te slapen. Ja, dat gebeurt ook onder ons. Dat gebeurt ook onder ons. Daar zijn de doornen. En dit keer de doornen die we zelf zochten. Want bij de drukte van het leven zijn er dingen die u niet kunt voorkomen. Maar als bij u aan de voorbereiding op de zondag, als bij u aan het zoeken van de Heere door de week ontbreekt, omdat u nog zoveel andere dingen te doen hebt, dan is het uw eigen schuld. Voelt u hoe diep de prediking van woord en belijdenis vanavond u en mij aanspreekt en tot op de bodem van ons leven gaat en zegt: en hoe is het nu eigenlijk? En dan kunnen we zo laat onze belijdenis het weten in de licht van de schriften, God van al deze dingen de schuld niet geven. We kunnen niet zeggen: het woord werkte niet door. We kunnen niet zeggen: de aarde was niet bereid. Wij zijn zelf de oorzaak dat de aarde niet bereid was. En als we dan met deze dingen worstelen, met een hard hart zoals we net zagen, met een rotsbodem onder een gevoelige oppervlakte, of met de beslommeringen van het leven die van de vroege morgen tot de late avond ons bezighouden, de verleiding van het staan naar meer en de dingen van de wereld, wat dan ook, gemeente, zoeken we dan soms de eenzaamheid en smeken we het bijzonder als het gaat over de dag die de Heere gemaakt heeft. O God, maak plaats in mijn leven voor uw woord. Doorgrond me en ken mijn hart en breek die rotsbodems en die blokken die daar in het geheim verscholen liggen van verzet en ongeloof, van oppervlakkigheid en wat niet al weg. Breek vooral ook de doornen weg, zodat ze de indrukken niet verstikken. En dan voelt u gelijk wat onze artikelen van de Dordtse leerregels bedoelen wanneer ze al deze dingen aan de orde stellen. Ze bedoelen deze dingen aan de orde te stellen om ons te waarschuwen en ons erop te wijzen dat wanneer het bij wat oppervlakkige indrukken blijft, het niet genoeg is. En daarom werkzaam te zijn, waakzaam te zijn, niet te rusten, op iets dat maar heel oppervlakkig is. Maar te staan naar verdieping, naar de doorwerking van de Heilige Geest, naar het wegbreken van doornen, naar het stukbreken van rotsen, naar het omploegen van een platgetreden pad. Heere, ga u met de ploegschaar van uw woord door dat harde, door dat ongebrokene, door dat onveranderde van mijn leven heen. En doe dat niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw in het leven van hen die de Heere vrezen. Want het vreemde is, er kan ook bij iemand die de Heere kent nog wel weer eens een pad komen wat erg hard wordt. En nog wel weer eens een rotsbodem komen, weggescholen in zijn hart, waarop het zaad van het woord afstuit. De zonden woeken door. En daarom dat werk waarin de Heere de bodem van het hart rul maakt. En rul houdt. Dat is nodig. Voor het eerst. En opnieuw. Ja, zegt u, het is nou wel tijd om door te gaan naar dat andere. Ja, dat is het inderdaad, gemeente. Maar één ding, voor we hiervan afscheid nemen, zult u het niet vergeten. Zeker niet wanneer u of jij nog onbekeerd bent. En zult u deze woorden weer niet van u afschudden. Zoals een hond die in het water gevallen is, u hebt misschien wel eens gezien. Die hond komt er kletsnat uit. Maar dat zit in de aard van het beest. Als hij met zijn natte pels boven komt, dan schudt hij. En de druppels vliegen in het rond. En hij is eerder dan wij mensen droog zouden zijn. Heel snel droog. Zo gebeurt het soms onder de prediking. Mensen vallen in het water. Ze worden aangesproken. Maar buiten de kerk zie je ze staan schudden. Het gaat weer voorbij. Het was weer voor een tijd. Zult u het weer niet afschudden? Ja, maar als God onwederstandelijk werkt, dan, ik weet het. Maar u bent ten volle verantwoordelijk voor wat u met het woord van de Heere doet. Hoe het met de grond van uw hart, met de akkergrond van uw binnenste is. En daarom neem deze woorden, zegt de profeet, tot u. Neem ze mee. Breng ze in de binnenkamer. En smeek om die genade, die onweerstaanbare, onwederstandelijke genade die u nodig hebt. Kijk, en daar gaat het om in artikel 10 en ook nog in de volgende artikelen. En we zullen vanavond daarom maar iets zeggen, alleen een paar hoofdzaken. En zo God het geeft, daar een andere keer op ingaan, wat dieper. Dan zegt onze belijdenis, maar anderen, wanneer die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven. Alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn. Hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het goden toeschrijven. Hoe komt het dat bij die anderen, bij die aarde waar geen hindernissen waren, het zaad toch vrucht droeg? Ja, dat wordt in de gelijkenis misschien niet zo uitdrukkelijk uitgelegd. Maar onze Dordtse leerregels leggen dat op grond van het woord heel duidelijk en heel zuiver uit. Ze zeggen, kijk, dat het nu bij anderen wel vrucht draagt, dat komt niet door de mens. Dat mag men niet aan de mens toeschrijven. Alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die net zoveel voorrechten ontvangen hadden als hij. Dat is de leer van Pelagius. Dat is de leer van Erasmus. Dat is de leer van Arminius. Oh, er zijn wel verschillen tussen die drie. Daar zullen we het vanavond maar niet over hebben. Maar in het wezen van de zaak stemmen ze overeen. Ze zeggen, kijk, aan alle mensen wordt het evangelie gelijk aangeboden. En dat nu sommige mensen onder de indruk van dat evangelie raken en dat evangelie gaan omhelzen. Ja, dat komt omdat zij met hun eigen krachten toch kiezen voor de Here. God helpt ze wel, maar het is ten diepste hun beslissing. Gemeente, dat wordt hier radicaal afgewezen. En u moet dat maar goed meenemen vanavond. Dat mag men niet aan de mens toeschrijven. Er staat niet dat moet men voor 99% aan God toeschrijven en voor 1% aan de mens. Maar het staat radicaal. Met de radicaliteit van het evangelie van Gods vrije genade. Dat mag men niet aan de mens toeschrijven. Daar is niets van de mens bij. U kent het verhaal uit de dagen van Hendrik de Kok. Hendrik de Kok, 1832 geloof ik, dat hij in Ulrum kwam. Als een dominee die, ja, God niet kende. Als een dominee die eigenlijk een soort braafheidsevangelie verkondigde, wat natuurlijk geen evangelie is. Netjes leven, burgerlijk goed leven. En ik kwam in aanraking met een oudere man die tot bekering gekomen was en belijdenis wilde doen. Want in het noorden, dat is soms nog wel gewoonte, doet men dat soms pas op oudere leeftijd. En de dominee moest naar die man toe om hem een soort belijdeniscategorisatie te gaan geven. Want die man moest toch voorbereid worden. Hij kon zomaar geen belijdenis doen. Maar in plaats dat de dominee les gaf, gaf die oude man Klaas Kuipinga les. En een van de gevleugelde woorden die Hendrik de Kok meegaf was dit. Dominee, als ik één zucht tot mijn zaligheid moest toedoen, dan was het voor eeuwig verloren. En dat leren toch al Gods kinderen? Als het van mij moest komen, was het voor eeuwig kwijt. Als de zaligheid aan de mens toegeschreven moest worden, radicaal verloren. Misschien mogen we het ook nog wel zo zeggen. Zelfs wanneer iemand de Here vreest en hij leert zichzelf meer en meer kennen, dan moet hij het steeds meer gaan inleven. Here, als u me niet vasthield, dan zou ik het nog bederven. Dan was het nog een verloren zaak. Want er is niets van de mens bij. De Heere Jezus heeft dat gezegd in dat ontroerende gedeelte van het evangelie. Waarin hij spreekt over de wijnstok en de ranken. Zonder mij kunt gij niets doen. Helemaal niets. Er wordt dus niets aan de mens toegeschreven in het evangelie. Niets aan zijn vrije wil. Dat is de leer van al die ketters uit het verleden en uit het heden. Maar dat is niet de leer van de schrift. Het is de leer, zo zegt onze belijdenis heel terecht, die hovaardige ketterij van Pelagius. Nou, Pelagius was een Britse monnik. Tegen wie Augustinus het opgenomen heeft, daar zullen we verder maar niet op ingaan. Maar onze belijdenis noemt dat een hovaardige ketterij. Hoogmoedig. Als er één ketterij hoogmoedig is, is het deze ketterij. Die de mens iets toeschrijft en die zegt, ja maar, het ligt in de handen van de mens. Nee, zegt de schrift. Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, juist in het stuk van zalig worden, die zal verhoogd worden. Want het is niet het hoogmoedige christelijke ik, maar het is de grote Christus, die verloren zondaren, Adams kinderen, opraapt uit de zonde en ze zalig maakt. Kijk, en in dat evangelie zit echt ruimte. Want daarvan besluiten de Dordtse leerregels in deze paragraaf dan zo. Men moet het God toeschrijven, die gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, dezelfde in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk van zijn zoon overbrengt, zodat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, opdat ze niet in zichzelf, maar in de Heere roemen, gelijk de apostolische geschriften telkens getuigen. Daar hebt u het. God roept ze in de tijd krachtig en begiftigt ze met geloof en met bekering. We hebben het gezien de vorige keer, dat eist God. Bekeert u en gelooft het evangelie, zo was de prediking van de apostelen. Maar als zo'n mensenkind nou verbroken wordt in hart en verslagen in geest en gaat zoeken, dan is het God die de bekering en het geloof geeft. En dat is nu zo nodig, want een arme zondaar die met zichzelf tobt, en een jongen die het voor de Heere zegt in stilte: Heere, ik ben zo arm, hoe moet ik bekeerd worden? Of een meisje dat worstelt met de vragen, zoals dat in dat prachtige gedicht van McShane staat: mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kan die oplossing vinden? Licht ontvangen? Ja, niet als hij naar zichzelf ziet. Want bij zichzelf zie je alleen maar zonde en onmogelijkheden, toch? Maar wanneer hem nu vanuit het evangelie heel eenvoudig verteld wordt dat er nu voor zondaren die bij zichzelf niets hebben, die ook machteloos gebonden liggen in de banden van de dood, een zaligmaker is die alles schenken kan en alles schenken wil, om niet aan de grootste zondaar, aan de kleinste zondaar, zo er een kleinste zondaar zou zijn. Hij wil het geven om niet. En dan gaat de Heere daarin krachtig werken. Krachtig roept, geloof en bekering geeft. Daar zit dus kracht achter. Want gemeente, iedere bekering is krachtdadig. Laat me dat tenslotte nog maar zeggen. We gaan daar de volgende maal op door. Iedere bekering is krachtdadig. Niet alleen de bekering van Paulus, maar ook de bekering van Timotheus. Niet alleen iemand die meer geleidelijk tot het licht gebracht wordt, maar ook iemand die plotseling wordt stilgezet. En u moet daarom maar nooit zeggen dat iemand die heel duidelijk uit het duister gebracht is tot Gods wonderbaar licht, dat is nog eens een krachtdadige bekering. Want elke ware bekering is krachtdadig. Er is eeuwigheidskracht voor nodig. Onweerstaanbare geesteskracht komt eraan te pas bij een ieder. Alleen werkt die geesteskracht bij de een misschien langzamer door dan bij de ander. En al duurt het misschien bij de een langer voordat God zo iemand op de knieën gekregen heeft dan bij de ander. Misschien duurde het bij Timotheus wel langer voordat God hem neergeveld had dan bij Saul van Tarse. Want dat was in een ogenblik gebeurd. Maar bij allebei was het het krachtdadige werk van God. Kijk, weet u hoe dat ligt bij dat verschillende bekeringen? Bij de een is het meer plotseling dan de ander. Bij de een misschien ook meer helder dan bij de ander. Maar waar God werkt, is het allemaal krachtdadig. Want zonder de krachtdadige werking van de Heilige Geest die het woord afdrukt in het hart en de harten vernieuwt, wordt er niet één zalig. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat het woord zijn betekenis krijgen. Dan gaat het woord wat ons ontdekt aan onszelf. Het woord wat ons wijst op die enige naam. Het woord wat ons wijst op de Christus der Schriften betekenis krijgen. Want dan worden vanuit het woord de vragen van het hart opgelost. En dan komt Christus als de grote zaligmaker in het gewaad van zijn woord tot ons. En spreekt hij ons aan. Nee, en dat gaat niet buiten het gevoel om. Daar weet je iets van. Daar ervaar je ook wat bij. Dat is een eeuwig wonder. Als de Heere met zijn woord en geest tot ons hart gaat spreken. En als Christus zelf gestalte krijgt. Als we hem nodig gaan krijgen. Hem lief gaan krijgen. Hem gaan zien in zijn gepastheid. In zijn middelaarschoonheid. Naar hem gaan verlangen. Ons hart naar hem uitgaat. Op hem mogen zien. We hem mogen omhelzen. Dan is er niemand zoals deze. En dan is er bij hem zoveel genade en zoveel kracht, onweerstandelijk, dat het hardste hart gebroken wordt. Dat de zwaarste doornstruiken weggerukt worden. Dat harten geneigd worden en samengevoegd tot de vrezen van zijn naam. Dat is zijn werk. Dat is zijn genade. Van begin tot het einde. En dan schiet er ook niets anders over. Dan alleen maar de lof. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wil u het woord zegenen. We hebben er maar iets van gezegd. Maar laat het zo mogen zijn dat het schriftuurlijk en duidelijk was. En wil u het toepassen. Heere, schud u ons wakker. Want er zijn er nog zoveel die slapen. Altijd nog te veel ook onder ons. In de doodslaap van de zonde. En daarom wordt het zaad bij de weg gevonden. En daarom wordt het zaad tussen de doornen gevonden. Omdat ons hart niet recht is. Heer, als het zo is, o, wil u ons bekeren. En als we die bekerende genade mogen kennen, leer ons zoeken naar meer van dat doorbrekende werk. Want het is een werk van u alleen. Naar de kracht van dat woord en van de geest. Waardoor we onderwezen, gezuiverd, gereinigd kunnen worden. Heere, wil u zo het woord gebruiken. Zegen ons deze week. Help ons bij ons dagelijks werk. Zegen de kinderen op school en bij hun studie. En wil u geven dat we bij alle drukte ons werk goed mogen doen in afhankelijkheid van u. Maar toch, geef dat we niet zo in opgaan dat het belang van onze ziel eronder zou lijden. Maar bekeer ons, Heere, en werk door uw woord en geest onder ons, ook deze week, om Jezus wil. Amen. 126 vers 3 is onze slotzang, 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als zij vruchten maait. 126 vers 3. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.